Goedemorgen, fijn om bij jullie te zijn. Maar eerst nog iets delen voorafgaande aan de prediking. We hebben ook Pasen gevierd natuurlijk in België, in de gemeente van Brakel. Dat was heel bijzonder. We hebben een uitvoering van het Marcusdrama gehad op Pasen. Ik weet niet of jullie daar ooit van gehoord hebben. Het is iets wat ergens anders ontwikkeld is, ik denk in Engeland. Maar de Ichtersbeweging van de studenten heeft dat in Vlaanderen gebracht. En zij doen dat nu ook in samenwerking met plaatselijke gemeenten. En dat betekent dat in 90 minuten het hele Marcus-evangelie wordt uitgespeeld. En het bijzondere daarvan is dat het spelers uit de plaatselijke gemeente zijn, die in een paar avonden worden opgeleid om dat allemaal te doen. Dus een aantal spelers uit onze gemeente, en we hebben dat samen met een buurgemeente gedaan, zodat dat mogelijk was voor ons als kleine gemeente. En dat gebeurt in een heel bijzondere setting. Ik merk dat de zaal hier ook al een beetje veranderd is sinds vorige keer. Maar dat gebeurt helemaal in een cirkel. En dan heb je gewoon een cirkel van 2,5 meter diameter en er staan alle stoelen omheen. En dan is dit het podium, het midden, en daar gebeurt het. En als Jezus opgaat naar Jeruzalem met zijn discipelen, dan wandelt hij door de rijen. En als de broodvermenigvuldiging daar is, dan wordt het uitgedeeld aan de menigte. En je voelt je helemaal deel daarvan. Dat is fantastisch. We waren met bijna 100 mensen. En 20 daarvan waren evangelisatiecontact die meekwamen. Er was iemand bij, ik noem speciaal die, om voor te bidden. Een vrouw die nog nooit in een van onze samenkomsten is geweest. Ze heette Irene. En zij was zo geraakt. Een van de mensen die geraakt was. Maar zij vertelde dat aan ons. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En later schreef ze op Facebook: er is iets veranderd in mijn hart. En ze heeft op een van de enquêteformuliertjes ingevuld: ik wil graag beginbijbelstudies volgen. Nou, dat is heel bijzonder bij ons in Vlaanderen. Bid voor Irene. Dan mag ik ook nog iets heel persoonlijks met jullie delen. Een persoonlijke uitdaging. Ik heb daar hier en daar al tussendoor wel eens niet kunnen laten om daar iets van te zeggen. Maar 2 jaar geleden ben ik in contact gekomen met de mannenbeweging De Vierde Musketier. Sommigen van jullie kennen die waarschijnlijk. Ik ben ondertussen al 2 keer meegegaan met een karakterweekend in de Ardennen. Dus redelijk dicht bij huis. Dat was een heel bijzondere ervaring met 300-400 mannen in de ruige Ardennen. De combinatie van zo'n weekend is de fysieke uitdaging samen met de geestelijke uitdaging. Die zorgt voor een enorme goede balans. Die er ook voor zorgt dat die stoere mannen over hun grenzen worden geduwd. Openkomen over heel gevoelige dingen. Hun maskers laten vallen. Dingen delen met elkaar. Gaan bidden voor dingen. Zonde opruimen in hun leven. Dat eindigt dan zondags met een fantastische dienst in de open lucht, met prediking en dan getuigenissen. Nou, ik zeg het, ik heb het 2 keer meegemaakt. Er komt geen eind aan de getuigenissen. Wat God in die mannen doet in die 2-3 dagen tijd. Op een gegeven moment moet er gewoon gezegd worden, nog 2 of 3 en dan stoppen we, want anders duurt het te lang. Ze blijven maar doorgaan en vertellen wat God in die 3 dagen gedaan heeft. Ik ben daar erg van onder de indruk geraakt van dit werk. Ik proef gewoon dat God aan het werk is in die mannenbeweging. En ondertussen is er ook een Belgische en Vlaamse afdeling gestart, waar ook mijn zoon bij betrokken is. En ik heb mij opgegeven als vrijwilliger om daar ook mee te doen. Niet alleen maar met die weekenden mee te gaan, maar gewoon ook in de leiding mee te gaan helpen. Maar nu komt het. Een andere afdeling van die Vierde Musketier is de Muscatlon. Ja, dat is op allerlei plaatsen in de wereld een marathon of een halve marathon gaan lopen voor een goed doel. En een van de partners van de Vierde Musketier is de christelijke organisatie Compassion. Het begrip gerechtigheid is eigenlijk in mijn leven een grotere rol gaan spelen door het werk van de Vierde Musketier. En dan niet alleen, ja, natuurlijk de gerechtigheid die Christus heeft gebracht. De gerechtigheid en de vrede die hij zal brengen naar deze wereld in de toekomst. Maar vooral ook het begrip gerechtigheid dat wij als kinderen van God tekenen van gerechtigheid mogen oprichten in deze wereld. Ja, dat vraagt God van ons. Bijvoorbeeld in het bestrijden van armoede, waar de christelijke organisatie Compassion mee bezig is. Wist u bijvoorbeeld dat elke 6 seconden er een kind in de derde wereld overlijdt aan honger. Te weinig eten. 6 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 kinderen per minuut, omdat ze niet genoeg te eten hebben. Ze zouden bij wijze van spreken in leven blijven als wij onze overschotten zo gewoon konden doorgeven. Dat is onvoorstelbaar. En dat is eigenlijk een onrecht. En de Bijbel wijst ons er natuurlijk op vele plaatsen op dat ook wij daar een taak in hebben. Tekenen van gerechtigheid oprichten om dat te bestrijden. Want wij kunnen wel allemaal opmerkingen hebben dat er te veel vluchtelingen naar West-Europa komen. Maar helpen we hen dan om in het land waar ze vandaan komen een hoopvol bestaan te hebben? Begrijp je? Voor minder dan 1 euro kan een kind gered worden uit de armoede. Kan hij hoop en toekomst krijgen? Kan een heel gezin uit de armoede getild worden? Krijgt hij onderwijs? Krijgt hij de kans om Jezus te leren kennen? Minder dan 1 euro per dag. 29 euro per jaar. U voelt wel, ik ben even een ambassadeur van Compassion geworden. Maar de uitdaging die ik aangegaan ben, is dat ik dus volgend jaar, 2016, aan de Muscathlon ga meedoen. Dat betekent voor mij een halve marathon lopen onder toch wel speciale omstandigheden in Afrika. Maar daarbij komt de volgende uitdaging, dat ik 10.000 euro aan sponsorgeld ga zoeken om mee te nemen. Dat is de uitdaging. En daarbij zoek ik hulp, want dat is natuurlijk menselijk gesproken een enorm bedrag. Anderzijds, als ik 10 mensen vind die een kindje via Compassion gaan steunen, dan ben ik er al. Want 1 sponsor vinden telt op mijn meter voor 1.000 euro. Ja. Nu natuurlijk kun je ook gewoon door een eenmalige gift dat steunen. Geen giften voor mij in dit geval, maar giften voor het werk van Compassion, zodat armoede bestreden worden in Jezus' naam, mensen een waardig bestaan kunnen krijgen. Nu, ik ga erover stoppen. Op de tafel bij de hal vindt u een persoonlijke nieuwsbrief van mij, waarin ik het een en ander daarover vertel en nog wat uitgebreider vertel. Ook verwijzingen hoe u er meer van kunt weten. Als er soms iemand is die zegt, ik wil wel erover nadenken om zo'n kind te sponsoren bij Compassion. Ik heb daar speciale folders voor. Spreek mij dan persoonlijk achteraf na de dienst daar even over aan. Hartelijk dank. We gaan ons woord openen. Helemaal los van welke ontwikkelingen ook hier in Gouda, had ik op mijn hart om met u te spreken over het thema als God nee zegt vanmorgen. In verband met onverhoorde gebeden. En ik wil als uitgangstekst een paar versen met u lezen uit Matteüs 7. Matteüs 7, en u kunt denk ik gewoon meevolgen op het scherm, maar ik vind het altijd goed als u ook uw Bijbel opent als u die mee hebt. U zult merken dat ik uit de NBG lees en dat is waarschijnlijk de hernieuwde Statenvertaling, maar dat komt redelijk goed overeen. Matteüs 7 vanaf vers 7. Waar de Heer Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt en wie zoekt vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal als zijn zoon hem om een brood vraagt hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel geslecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Alles nu wat ge wilt dat u de mensen doen, doet gij het hun al dus, want dit is de wet en de profeet. Tot zover. Deze tekst uit het Matteüs-evangelie, die ons natuurlijk heel bekend in de oren klinkt, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Dat is één van die Bijbelteksten, en er zijn er natuurlijk veel meer in de Bijbel, die ons uitnodigt om van God dingen te vragen. Van God dingen te verwachten. Want hij is een God die zijn kinderen wil zegenen. En dat is absoluut waar. Toch is het bij dit soort teksten, als je niet oppast, is er ook een gevaar dat je op een verkeerd been gezet wordt. Wat bedoel ik? Wel, is gebed dan een middel om bij God zoveel mogelijk van onze wensen ingewilligd te krijgen? Is dat gebed? Moeten wij God bij ons bidden overtuigen van ons gelijk? Of moeten we hem zelfs dwingen door ons gebed of door ons aanhoudende gebed? Als ik naar sommige gelovigen luister, dan krijg ik bijna die indruk. Ook mensen bij ons in de gemeente hoor ik soms zeggen: ik heb al zoveel van God bekomen, ik heb al zoveel van God ontvangen, en jij? Wil je met me meebidden? Staat er niet ergens in de Bijbel dat waar twee of drie iets eenparig zullen begeren, dat het hun zal ten deel vallen? Ja, dat staat er inderdaad. Maar betekent dat dat wij God moeten overtuigen van ons gelijk? Betekent dat dat hoe meer we bidden, des te meer kans dat het ook lukt om God te overtuigen? Ik denk dat we moeten oppassen dat we van God geen afgod maken op die manier. Want God is geen Sinterklaas die klaarstaat om zoveel mogelijk van ons verlangreisje in vervulling te brengen. Dit stukje, Matthäus 7, zegt dat God als een hemelse vader voor ons wil zijn. En die hemelse vader weet precies wat we nodig hebben, zelfs voordat we het aan hem vragen. Hier in Matthäus 7 staat: hoeveel te meer zal uw vader in de hemel het goede geven, goede gaven geven aan hen die hem daarom bidden. En raakt dat misschien niet juist de kern? Want wat is eigenlijk het goede? Wat zijn eigenlijk goede gaven die God ons wil geven? Wij denken soms dat iets goed is. Maar weten we ook heel zeker dat dat het goede is wat God ons wil geven? Ik wil vanmorgen met u een paar voorbeelden, vijf voorbeelden langsgaan in de Bijbel, waar God uitdrukkelijk nee zegt. Waar God uitdrukkelijk het gebed van zijn kinderen niet verhoort. Om diverse redenen. Het eerste waar ik met u naartoe wil gaan is het gebed van Jeremia voor zijn volk. Een kort vers wat ik u even voorlees en u kunt het meevolgen. Jeremia 7 vers 16, daar staat dat God zegt tegen de profeet: gij nu bid niet meer voor dit volk. Zend voor hen geen smeking op en geen gebed. Dring er bij mij niet op aan, want ik hoor naar u niet. Als je het boek Jeremia zou doorlezen, dan kom je dat diezelfde soort uitspraak van God niet één keer, maar zelfs 4, 5 keer tegen. Dat God tegen de profeet zegt: stop met bidden, want ik luister er niet meer naar. Nu, Jeremia was een profeet van God en hij voelde zich intens aangetrokken met zijn volk. Hij wordt de wenende profeet genoemd, juist om zijn intense betrokkenheid met de toestand van zijn volk. Het volk van God was in de tijd van Jeremia enorm ver van God afgeweken. Ze gingen hun eigen kant op. Dus reken maar dat Jeremia veel voor zijn volk heeft gebeden. Dikwijls heeft hij geroepen tot God dat ze toch zouden terugkeren tot hem. Dat God een werk in hun hart zou doen, dat ze zich zouden bekeren. Maar er kwam een moment dat God zag dat het volk van Israël op dat moment in die tijd zo verhard was in het kwaad en zo weerspannig zijn eigen weg wilde blijven gaan, dat God het oordeel had aangekondigd. De Babyloniërs zouden komen en ze zouden Jeruzalem verwoesten en een deel zou gedood worden en een ander deel zou mee in gevangenschap weggevoerd worden naar Babel. En Jeremia heeft het uiteindelijk allemaal meegemaakt. Hij heeft het zien gebeuren voor zijn ogen. En in die tijd zei God tegen Jeremia: stop met bidden voor het volk. Blijf niet in je gebed bij mij aandringen op hun bekering. Ik luister er niet naar, want zij willen naar mij niet luisteren. Ik kan je gebed niet verhoren. Jeremia 15 vers 1 kun je zelfs lezen dat God zegt: al zouden Mozes en Samuel voor mij staan, ik zou naar hen niet luisteren. Waarom die twee voorbeelden? Omdat dat nu juist onder het oude verbond twee voorbeelden van voorbidders waren. Oh, lees maar van Mozes, hoe dikwijls is hij nu tussen beiden gekomen. En heeft hij het oordeel over het volk afgewend als ze dat verdienden. Ja. Samuel, toen hij het volk verkeerd zag gaan in de tijd van de richteren. Toen zei hij nog, maar ik zal niet ophouden om voor dit volk te blijven bidden. Twee voorbidders, enorm. Maar God zegt, zelfs al zouden zij voor me staan, ik zou niet luisteren. Als ik die lijn vanuit deze tekst naar ons vandaag doortrek, dan denk ik, het gaat hier om gebed en voorbeden voor ongelovigen. Zoals wij vandaag bidden voor familieleden, vrienden, kennissen die de Heer nog niet kennen. Hoe belangrijk is dat? Ik hoop dat u dat doet. Ik hoop dat u dat dagelijks doet voor diegene die God op uw hart legt. En de vraag die je dan kan stellen, kan er een moment komen dat God ook tegen ons zal zeggen, stop maar met bidden voor hen. Het haalt niet meer uit. Nu, in principe kan dat. We moeten beseffen bij ongelovigen dat God wil blijven kloppen op hun deur. Maar hij maakt ook duidelijk dat hij die deur niet zal intrappen. Als mensen hun verzet tegen God niet laten varen, dan gaat hij niet zelf die deur voor hen openen. Hij wacht totdat zij de deur voor hem openen. God kan door zijn Heilige Geest werken aan het hart van mensen, maar hij kan ze niet dwingen om ze over te geven aan hem. Anderzijds zou ik juist vanuit deze tekst u op het hart willen leggen, geef de moed niet op om te bidden voor ongelovigen in uw omgeving. Want de tijd van Jeremia is gelukkig nog niet dezelfde tijd als waarin wij leven. Blijf bidden voor een werk van God in hun hart. Wij leven nog steeds in de tijd van genade. Het oordeel is er nog niet zoals het in de tijd van Jeremia daar wel was. Blijf voor hen bidden, zolang als je kunt. Ik ga mijn tweede voorbeeld. En dat is uit Jacobus 4. Jacobus 4, de eerste verse. Daar zegt de apostel, waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Ge zijt moorddadig en naijverig en ge kunt er niets mee verkrijgen. Ge vecht en ge strijdt, ge hebt niets omdat ge niet bidt. Of ge bidt wel, maar ge ontvangt niet doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Wauw, dat is nogal een streng gedeelte. Maar midden in dat gedeelte staat daar dat regeltje, je ontvangt niet doordat je verkeerd bidt. Vers 3. Je kunt dus als gelovige verkeerd bidden. En dan zegt God nee. Daar ga ik niet op in. Wat bedoelt Johannes Jacobus hier dan met verkeerd bidden? Nu, als je die samenhang van deze verse bekijkt, dan denk ik dat je mag zeggen dat Jacobus inderdaad tegen gelovigen spreekt. Maar het zijn wel gelovigen die enerzijds een stukje ruimte in hun leven hebben gegeven voor God, maar anderzijds nog helemaal hun eigen gang willen blijven gaan. Je zou kunnen zeggen, ze staan met één been in het leven met God, maar met het andere been staan ze nog stevig in de wereld. Ze zijn dubbelhartig. Of misschien moet je zeggen, halfhartig. Met een verdeeld hart staan ze erin. En dat heeft natuurlijk absoluut, als je zo werelds nog leeft als gelovige, heeft dat absoluut zijn afstraling op je gebed. En waarvoor je bidt. Jacobus zegt, je bidt verkeerd en ontvangt niets, omdat je alleen je eigen hartstochten en je eigen begeerten vervuld wilt zien. En dan ben je ook nog in het gebed bezig met al je eigen zaken. Heer, geef mij dit. Heer, geef me dat. Heer, help me zo snel mogelijk van dit af. Begrijpt u? Nu, een voorbeeld. Stel dat iemand van u een zoontje of een dochtertje heeft. Nee, een zoontje. Een dochtertje vraagt daar niet naar. Voor zijn verjaardag mag ik een pistool. Een wapen. Met die munitie er nog bij. 4 jaar. Natuurlijk zegt u nee als u een liefhebbende ouder bent. En het voorbeeld klinkt raar, maar u hebt allemaal waarschijnlijk gehoord van die voorbeelden uit de Verenigde Staten. Onlangs een kind kleiner dan 2 jaar, wat in het boodschappenkarretje van moeder zat in de supermarkt en uit haar tas een revolver haalt en zijn moeder neerschiet. Ja, verschrikkelijk. Maar begrijpt u, natuurlijk, als liefhebbende ouder, geef je zoiets niet. Ga je niet in op die vraag en op dat verlangen. Wel, als wij niet met ons hele hart met God leven en met een stevig been nog in de wereld staat, weet u, dan weten wij soms helemaal niet wat we God vragen. Dan hebben we er geen idee van of wat we vragen wel echt goed voor ons is. En dan zegt God in zijn grote liefde voor ons, nee, ik geef het je niet. Je ontvangt niet omdat je verkeerd bidt. Juist omdat ik van je hou, geef ik je niet wat je van mij vraagt. We gaan naar een derde voorbeeld. Een vrij onbekend gedeelte misschien voor sommigen van u. Ik vond het toch verrassend toen ik het onlangs tegenkwam. In Deuteronomium 3. Vanaf 23. Een gebed van Mozes. Ook smeekte ik toen de Heer, Heere, Heere, gij zijt begonnen uw knecht, uw grootheid en uw sterke macht te laten zien, want welke God is er in de hemel of op de aarde die zulke werken en zulke krachtige daden kan doen als gij? Laat ik toch naar de overzijde mogen trekken en het goede land zien dat aan de overkant van de Jordaan ligt, dat schone bergland en de Libanon. Maar de Heere was tegen mij verbolgen om uwentwil en hoorde niet naar mij. De Heer zei tot mij, laat het genoeg zijn. Spreek mij niet meer over deze zaak. Beklim de top van de Pisga en sla uw ogen op naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten. En zie met uw ogen in het rond, want de Jordaan hier zult ge niet overtrekken. Maar geef Jozua uw bevelen, sterk hem en bemoedig hem, want hij zal aan de spits van het volk naar de overzijde trekken en dit land doen beërven dat gij zult zien. Waar gaat het hier over? Mozes staat hier met een nieuwe generatie van het volk, net aan de overzijde van de Jordaan. Hij had het volk door de woestijn heen gebracht en ze waren op dit moment aan de overzijde van de Jordaan gekomen. Binnenkort zou het volk over de Jordaan het beloofde land intrekken, waar het boek Jozua van schrijft. Hij kijkt hier met hen terug op heel de woestijnreis. Maar Mozes zelf zou niet meegaan het land in. Jozua zou zijn taak overnemen en hij zou het volk in het beloofde land brengen. Waarom Mozes niet? Mozes was toch een man van God? Was Mozes niet een voorbeeldig leider geweest, heel die woestijnreis door? Hoe dikwijls had hij het niet voor het volk opgenomen en was hij een man van God geweest? Inderdaad, Mozes was een man van God. Je leest van Mozes dat hij dagelijks een heel intieme relatie met God had en God opzocht, elke dag weer. In Exodus 33 staat zelfs, de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand met een vriend spreekt. Wauw, dat is iets om jaloers op te zijn. Iets om ons naar uit te strekken, ook vandaag. En toch mocht Mozes van God het land niet in. De reden daarvoor kunnen we lezen in nummer 20. U moet het maar eens opzoeken, maar ik zal het kort samenvatten. Het volk was op dat moment weer eens lastig geweest, zoals zo dikwijls. En er was dat gemopper was weer bovengekomen, dat wantrouwen in God. Ze wilden terug naar Egypte, want daar was het toch immers beter? Ze hadden weer geen water. En hoe was het mogelijk dat dat weer tekort kwam? En ze kwamen bij Mozes en Aaron en ze brachten hun gemopper en gejammer bij hem. En zoals Mozes en Aaron dikwijls deden, ze gingen met de last naar God toe. En op hun aangezicht ter aarde brachten ze de last bij God. Prima, tot hiertoe. En dan zegt de Heer tegen Mozes, Mozes gaat terug naar het volk en dan moet je spreken tegen die rots die hier is. En dan zal ik voor water zorgen. En dan zie je Mozes en Aaron teruggaan naar het volk. Maar ze zitten nog vol met woede. En ik kan me er iets bij voorstellen. Als je heel die geschiedenis in de woestijn leest. Hoe is het mogelijk om zo'n gemeente te leiden? Ja? Elke keer weer hetzelfde gejammer en gezeur. Waar is dat geloof in God? En ze waren vol boosheid. En ze hadden dat niet afgelegd in hun gebed bij God. En dat zorgt voor een probleem. Want dan in een uitbarsting van boosheid roept Mozes dan uit naar het volk. Jullie weerspannigen, zal ik jullie water tevoorschijn geven uit de rots. En dan slaat hij er twee keer met zijn staf, slaat hij op de rots. En God is een grote genade, geeft water. Ja, dat het volk kan drinken in overvloed. Maar God roept Mozes en Aaron terug tot voor zijn aangezicht. Hij zegt, kom eens hier. Want het was niet goed gegaan. Mozes had niet gesproken tot de rots. Hij had er twee keer ferm op geslagen. En bovendien, ze hadden God de eer niet gegeven. Maar in hun boosheid de eer naar hunzelf toegehaald. En daarom had God tegen Mozes gezegd. Hoezeer ik ook van je hou, Mozes, maar nu mag je dat land niet in. Ik zal je vanaf de top van een berg heel het land laten zien. Ook al een groot wonder. Heel het land, van de top van de berg, van de Libanon tot het zuiden, tot aan de Grote Zee. Ik zal het je allemaal laten zien, maar je zult het niet binnengaan. Dat is het gevolg van je zonde. Dan in die vers in Deuteronomium 3, daar vind je nergens anders. Ook niet bij nummer 20, als dat net gebeurd is. Dan merk je dat Mozes daar diverse malen op teruggekomen is met God, in zijn stille tijd. Want hij ging elke dag naar God toe en hij sprak met God. En hij heeft gezegd, Heer, alstublieft, kan u me dat nou niet vergeven? Heer, kunt u nou niet die gevolgen wegnemen? Ik zou zo graag, ik ben met dat volk heel die woestijn doorgaan, laat me nou toch binnen. En een paar dagen later kon hij het niet laten en opnieuw, Heer, kunt u me nou toch niet ook dat land laten binnengaan? Je proeft uit deze verse dat hij daar meerdere keren met God op terug is gekomen. Totdat God hier zegt, Mozes, nu is het genoeg. Je moet er niet meer met mij op terugkomen, laat het genoeg zijn, spreek mij niet meer over deze zaak. Mijn nee is nee. En Mozes moest dat aanvaarden. En ik denk als we dat naar ons toe trekken vandaag, dat God ook in ons leven soms kan duidelijk maken dat hij de gevolgen van bepaalde zonden niet zomaar wegpoetst. Dat kan te maken hebben met verkeerde keuzes die we gemaakt hebben voordat we hem leren kennen. Maar dat kan even goed te maken hebben met verkeerde keuzes of dingen die we gedaan hebben terwijl we hem al kenden. Hij poetst dat niet vanzelfsprekend weg. Hij wil het ons vergeven. Maar de gevolgen van onze zonde lost hij niet altijd op. Misschien moet ik zeggen, meestal niet. Hij is er telkens weer om ons bij te staan en ons kracht te geven om die situatie aan te kunnen. Met ons verder te gaan. Maar hij poetst het niet zomaar weg. Denk bijvoorbeeld aan koning David. Hij wordt in de Bijbel de man naar Gods hart genoemd. Ja. En er is ik kan een hele Bijbelstudie aangeven dat hij inderdaad een man is die met God leeft. Maar hij heeft verschillende stommiteiten begaan in zijn leven. En een van die stommiteiten was het overspel met Bathseba, u weet dat. Dat heeft zoveel familieproblemen veroorzaakt. Daar heeft hij zijn hele leven last van gehad. Hij zegt tegen de profeet, als hij hem aanspreekt, en de profeet zegt, gij zijt die man, dan had hij gezegd, viervoudig zal hij moeten vergoeden, dat lammetje. Hè? Wel viervoudig heeft David een kind verloren in het vervolg van heel die geschiedenis. Denk alleen maar aan wat hij met Absalom allemaal heeft meegemaakt. Dat is een van die vier die om het leven is gekomen als gevolg van zijn zonde. God had hem vergeven, maar de gevolgen van zijn zonde waren niet zomaar opgelost. Eigenlijk heeft hij dat zijn hele leven met hem meegedragen. God was daar in zijn genade en liefde om hem te steunen, om hem kracht te geven, om hem verder te helpen. Maar God nam de gevolgen niet weg. God zei nee tegen Mozes. Zoals hij ook nee gezegd heeft tegen David als David daar nog op teruggekomen had. Ik ga naar het vierde voorbeeld. Een gebed van Paulus waar God nee zegt tegen Paulus. 2 Korinthe 12. Dat is een gedeelte wat u wellicht beter kent. Korinthe 12 vanaf vers 7. Daarom is mij, omdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen terwille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Er was op een bepaald moment in Paulus' leven, we weten niet wanneer precies, iets heel moeilijks gekomen. Hij noemt het in vers 7 een doorn in zijn vlees. Dat is natuurlijk een figuurlijke omschrijving, maar het geeft wel aan dat dat lelijk pijn deed, voortdurend. En je proeft ook zijn worsteling daarmee. Het was iets waar hij voortdurend als gelovige mee worstelde. Een beetje verder noemt hij het ook nog een engel van de Satan die mij met vuisten slaat. Ja, waar je uit af kan leiden dat hij in ieder geval het zag uit een demonische bron komen. Wat bedoelt hij precies? Waar gaat het om? Eigenlijk weten we dat niet precies. Hij zegt het hier ook niet. Het kan in principe om van alles gaan. Het kan iets lichamelijks zijn. Het kan iets psychisch zijn waar hij mee worstelde. Het kan iets geestelijks zijn. Sommige Bijbeluitleggers denken hier dat Paulus spreekt over een ernstige oogziekte waar hij aan lijdt. Het is duidelijk dat sommige brieven niet letterlijk door hem geschreven zijn, dat hij een schrijver nodig had omdat hij problemen had met zijn ogen. Was het dat waarover hij het hier heeft? In ieder geval, het hinderde hem bij zijn dienst aan de Heer. En hij heeft ermee geworsteld in het gebed. Hij noemt dat hier ook. Ja? Heer, neem het weg. Heer, verlos mij daarvan. Hier staat 3 keer. Dan moet je niet direct denken, Heer, verlos me ervan, Heer, verlos me ervan, Heer, verlos me ervan. Dat zou best wel eens periode van gebed kunnen zijn, die 3 keer. Misschien heeft hij dat wel met vasten gedaan. Ja. 3 dagen, 3 perioden, we weten het niet. Maar uiteindelijk heeft God heel duidelijk geantwoord en gezegd, nee Paulus, ik neem het niet weg. Waar jij zo enorm mee worstelt, wat voor jou een hindernis lijkt in je leven met mij, ik neem het niet weg. Weet je, regelmatig neemt God wel de moeilijke dingen uit ons leven weg. We bidden er hem om, we bidden er samen om, we bidden er als gemeente samen voor. En hij geeft uitredding, hij zorgt voor oplossing, er komt herstel, er komt genezing. Maar dat neemt niet weg dat God ook van tijd tot tijd nee kan zeggen. Dat God als het ware zegt, ik ken je worsteling. Ik ken je pijn, maar ik neem het niet weg. Dat is moeilijk. Dat kan enorm hard op ons overkomen in eerste instantie. En misschien begrijpen we er in eerste instantie ook helemaal niets van. Maar weet je, als God nee zegt, en misschien is het wel zo, bepaalt iets in je leven waar je op dit moment mee worstelt, dat God nee zegt. Als God nee zegt, dan zegt hij er ook iets bij, net als hier bij Paulus. Dan wil hij je ook duidelijk maken, mijn genade is voor jou genoeg. Met andere woorden, ik wil juist door die moeilijke omstandigheid heel dicht bij je komen met mijn genade. Ik wil juist in jouw zwakheid op een wonderlijke manier mijn kracht openbaren. En weet je, als Paulus daar iets van gaat ontdekken, dan proef je, en hij vertelt dat hier natuurlijk met terugwerkende kracht, dat hij anders tegen de zaak is gaan aankijken. In vers 7 bijvoorbeeld zegt hij, God laat dat toe in mijn leven, opdat ik mij met de bijzondere openbaringen die ik van hem heb gekregen, want hij noemt dat in het begin van het hoofdstuk, dat hij zelfs tot in de hemel heeft mogen kijken en dat hij daar niet van mag vertellen wat hij daar gezien heeft. die daar meegemaakt heeft. Hij zegt maar, ik heb zulke bijzondere dingen met God meegemaakt. En God laat dit nu toe in mijn leven, zodat ik mij niet hoogmoedig zou gedragen als dienstknecht van God. Dit helpt mij om dicht bij hem te blijven en te zien hoe afhankelijk ik eigenlijk bij hem ben, in al mijn zwakheid. En als Paulus dat begint te ontdekken, dan gaat hij zelfs in vers 9 en 10 nog veel verder. En het kan best zijn dat u daar nog lang niet bent. En dat is ook niet erg. Maar dat is waar God ons wil brengen. Dan gaat hij uiteindelijk God danken voor de moeilijkheden. Dat is het moeilijkst van al. God gaan danken voor die dingen waar je zo enorm voor mee worstelt. Waar je van denkt, dat kan toch niet dat God dat blijft toelaten in mijn leven. Paulus ontdekt dat zijn grootste worsteling tot een grote zegen kan leiden. Ik moet denken aan Donnie. Donnie is een jonge man van net in de 20. En een paar maanden geleden was ik met hem op weg naar een van de musketiersontmoetingen hier in Nederland. En ik ken hem al van jongs af aan, samen met zijn broer Daryl, is een tweeling. Samen met zijn broer waren ze in België op een bepaald moment ongeveer Belgisch kampioen kickboksen. En ze waren helemaal gericht op het boksen. Opgegroeid in de evangelische kerk van Gerardsbergen, maar ja, jonge mensen. Hè. Nu heeft hij vorig jaar, 2 jaar terug, te horen gekregen. Hij studeerde voor kinesist, fysiotherapeut. Heeft hij moeten stoppen. Heeft een heel ernstige ziekte. Tast hun ogen aan, hè, als tweeling allebei. Tast hun spieren aan, zeer zeldzaam. Ze weten eigenlijk daar nog geen oplossing voor. En hij weet ook het proces niet wat ze nog voor hebben staan. Vertelt hij me toch in de auto, terwijl we aan het praten zijn. Henk, zegt hij, weet je dat ik God dank dat ik die ziekte heb gekregen? Want toen ik zo met dat kickboksen bezig was, was ik eigenlijk van God weg en ik hield me helemaal niet meer bezig met God. Hij zegt, en nu zie ik dat God de belangrijkste is en ik wil met hem leven. Begrijpt u? Dat is wat Paulus hier eigenlijk duidelijk wil maken. Dat juist God met zijn kracht kan werken in je grootste zwakheid. Ik ga naar het laatste punt. Het gebed van de Heer Jezus. Ik vind het eigenlijk mooi om daarmee te eindigen. In Marcus 14, vers 33... De Heer Jezus in Gethsemane. En dan staat er, en hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mee. En hij werd zeer ontsteld en beangst. En hij zei tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waak. En hij ging een weinig verder, wierp zich ter aarde en bad, dat indien het mogelijk ware, die uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zei, Abba, Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij zeide, Abba, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Is dat ook wat wij niet vaak vragen in ons gebed? Als er moeilijke dingen zijn, als we Gods tussenkomst willen zien, Heer, ik geloof dat alles bij u mogelijk is. U bent de Almachtige en dat is toch zo? Jezus zei hetzelfde. Vader, alles is bij u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Nu, ik stop bewust even hier. Ik ga straks verder. Was dit een onverhoord gebed? Het antwoord is ja en nee, denk ik, allebei. Ja, omdat de Heer Jezus enerzijds vanuit zijn verlangen hier toch naar voren brengt dat als het mogelijk is, God die beker van hem zou wegnemen. Het gaat om de beker van het lijden. Het gaat om, nog specifieker, de beker van het oordeel van God, waar hij het hier over heeft. Ja. Het is een uitdrukking, de drinkbeker, die je ook terugvindt in de oud-testamentische profetische boeken. En dan zie je dat het over de beker van het oordeel van God gaat. De Heer Jezus zal aan het kruis de beker van Gods oordeel moeten leegdrinken. Eigenlijk dus het oordeel over onze zonde. De gevolgen van onze zonde zou hij dragen. En hij zou die beker van Gods oordeel tot het einde toe leeg moeten drinken. En daar zag hij tegenop in de hof van Gethsemane. Daar worstelde hij. Daardoor werd zijn zweet als bloed. Daardoor kwam er zoveel angst in zijn hart. Want dat zou betekenen dat hij van de Vader verlaten moest worden. En dat kende Jezus niet. Zijn spijzen was altijd om de wil van de Vader in de hemel te doen. En die had hij altijd gedaan. Hij wist niet wat het was om door zonde gescheiden te worden van zijn Vader. En hier zou dat gebeuren. Voor ons. En daar zag hij doodsbang tegenop. Niet tegen het lijden op zich. Want dat wist hij al toen hij de hemel verliet, dat dat hem stond te wachten. Maar dit specifiek, het oordeel dragen voor onze zonde van de Vader, gescheiden worden. En daarom zei hij, Abba, Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Dus strikt genomen is God op dat eerste deel van zijn verzoek niet ingegaan. God heeft daar nee gezegd, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd is dit natuurlijk het voorbeeldgebed voor alle gebeden. Want ik ben de zin gestopt in het midden, maar de zin loopt door. Ja. Jezus is niet gestopt met te zeggen, Abba, Vader, alles is u mogelijk, neem deze beker van mij weg. Want hij voegde eraan toe, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Ja. En daarmee komt hij bij waar het bij ons bidden ook in het diepst om moet gaan. Om de wil van God. Goddank dat Jezus niet gestopt is halverwege de zin. Goddank dat hij verder keek dan het oordeel van God aan het kruis. Goddank dat hij de opstanding zag. Goddank dat hij ons zag in geestelijke zin. Goddank dat hij de verheerlijking achter het kruis en achter de opstanding zag. Goddank dat hij onze vergeving en verlossing op het oog had. En daarom is hij niet gestopt in Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is waar het in het diepst om gaat bij al ons bidden. Dat is wat wij moeten leren, om afgestemd te worden op de wil van God. En waarom gaat het dikwijls mis in ons gebed? Omdat wij daar nog in een groeiproces zitten. Omdat onze wil heel dikwijls nog niet overeenkomt met de wil van God. Omdat we die nog niet voldoende kennen, of omdat we die op bepaalde momenten niet willen aanvaarden. In Psalm 37 staat een prachtige belofte. Verlustig u in de Heere, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Als je daar verkeerd mee omgaat, zeg je direct, als hij het wil, de wensen van ons hart. God wil ons de wensen van ons hart geven. Ja, maar wat staat ervoor? Verlustig u in de Heere, en dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Met andere woorden, als wij in ons leven gericht zijn op de Heer, alleen zijn koninkrijk, met ons hele hart op hem gericht zijn, dan gaat dat proces gebeuren. Dat onze wil in overeenstemming komt met zijn wil. Dat zijn wil in overeenstemming komt met onze wil. Dat wat in Gods hart is, ook in ons hart gelegd wordt. En dan kan het niet anders dan dat er verhoring plaatsvindt. Ik ga afsluiten. Er kunnen heel veel uiteenlopende redenen zijn waarom God op een bepaald moment nee zegt. En ik heb zeker niet alle mogelijkheden vanmorgen hier genoemd. Het kan met Gods timing te maken hebben. We kunnen verkeerd op onszelf gericht bezig zijn in gebed. Het kan het gevolg zijn van zonde in ons leven of soms ook in de gemeente. Het kan zijn dat God een veel hoger doel voor ogen heeft, wat wij op dat moment nog niet zien, maar waar hij ons wil brengen. En boven alles moet ons gebed overeenkomen met Gods wil, met Gods plan, met Gods doel voor ons leven. Want wanneer iets niet overeenkomt met het hart van God, dan is het voor ons het allerbeste dat God nee zegt. Zullen we stil worden. O Heere, als u van tijd tot tijd nee zegt in ons leven, dan vindt er vaak een worsteling plaats in ons hart. Dat hadden we niet verwacht. Dat begrijpen we ook niet. Ik wil u bidden dat u ons, ieder persoonlijk, als gemeente helpt om daar voor uw aangezicht mee klaar te komen. Want u wil aanwijzen hoe het komt, waarom u nee moest zeggen. En heel dikwijls, is het omdat u iets veel beters wil doen in ons hart, in ons leven. Iets veel beters wil geven, waar we nog niet klaar voor waren. Dat u veel betere dingen op het oog hebt dan onze kortzichtige verlangens. Ik wil u bidden dat we rust mogen vinden in uw wil. En dat niet zomaar als een klein bijzinnetje in ons gebed, Heere, laat uw wil geschieden, bijna onnadenkend uitgesproken, maar dat heel diep van binnen dat verlangen er mag zijn. Heer, laat uw wil geschieden. Want dat is het allerbeste. Dan wordt uw koninkrijk gebouwd. Dan jubelt uw hart. Dan worden we gezegend zoals u het bedoelt. Dank u wel, Heer, dat u soms nee zegt. Amen.